Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Zodra op 3 januari het nieuwe Huis van Afgevaardigden is geïnstalleerd, draait de nieuwe Republikeinse meerderheid onmiddellijk de 6 januari-commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt de nek om. Minister Merrick Garland van Justitie heeft naar een hard middel gegrepen om het onderzoek toch voor te zetten. Hij benoemde een speciaal aanklager, een ervaren officier van justitie, Jack Smith, tot General Counsel, zo heet dat, om de onderste steen boven te krijgen.
Today, I signed an order appointing Jack Smith to serve as special counsel. The order authorizes him to continue the ongoing investigation into both of the matters that I have just described and to prosecute any federal crimes that may arise from those investigations.
Het onderzoek van Smith richt zich op 2 zaken. 1. Heeft iemand invloed proberen uit te oefenen op de vreedzame machtsoverdracht na de verkiezingen van 2020, of de certificering op 6 januari, dat was dus de dag van de bestorming. En 2. Het onderzoek naar vertrouwelijke documenten en mogelijke belemmering van de rechtsgang bij dat onderzoek, dat gaat dus over de documenten die de FBI bij een huiszoeking aantrof op Mar-a-Lago. Dit is aflevering 155 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. In de studio met een beker verse koffie.
Ja, en ik ben Jan Posma, zoals eigenlijk altijd aan mijn eettafel in Washington. Uiteraard ook met een beker verse koffie in mijn Amerika-podcast mok natuurlijk. En we komen zo wel weer even terug op de perikelen van Trump en al die andere serieuze zaken. Maar Bernard, zullen we even met iets gezelligs beginnen?
Altijd goed, ja.
Ja, daarom. Dat is even goed om erin te komen. Want ik heb namelijk op dit moment ruik ik de geurtjes van uit de keuken van de buren binnenkomen. Die zijn al met koken begonnen. Mijn vrouw Barbara die is boodschappen aan het doen, want die gaat later vandaag een pecan pie maken. En op televisie zie ik de Thanksgiving Parade, de Macy's Thanksgiving Parade. Dus er gaat nu een balkon door het, of een ballon moet ik zeggen. Er zit iemand op een balkon naar te kijken, maar er gaat een ballon door het beeld. Allemaal hele enthousiaste mensen. De zon schijnt in New York. Het is Thanksgiving. Toch een bijzondere dag altijd.
Ja, volgens de overlevering is het de herdenking van een maaltijd die de eerste immigranten in Massachusetts aanboden aan de Indianen die hen hadden geholpen met zo'n beetje alles, hoe je jaagt, welke gewassen je kunt kweken, hoe je kunt beschermen tegen de woeste natuur met enorme kou en grote hitte. Dat verhaal klopt als je de historie bekijkt. Feitelijk niet helemaal, maar het klinkt geweldig en het is een mooi sprookje. En voor de Amerikanen is het ook heel belangrijk, vooral als je bedenkt dat dit immigranten waren die door de autochtonen werden opgevangen, zo kan je toch zeggen. En dat is een thema dat door de hele Amerikaanse geschiedenis is blijven spelen. Want het is een immigratieland. Al kijken heel veel Amerikanen momenteel met andere ogen naar immigranten dan de afgelopen eeuwen doorgaans het geval is geweest.
Ja, want die eerste pilgrims die werden dus eigenlijk met open armen ontvangen volgens dit sprookje, werden geholpen. En nu is het toch allemaal wat minder open armen. Ja. Dit is wel bijzonder, hè, want dat sprookje dat is echt dat is de ontstaansgeschiedenis van Amerika. Dit is echt zo'n verhaal wat elk kind, elke volwassene kent dit verhaal, heeft dat van jongs af aan meegekregen. En je ziet er veel van terug in ook gewoon het huidige dagelijkse leven. Het woord dinner bijvoorbeeld. Wij hebben het dan, diner is dat voor ons, hè, 's avonds eten. Maar daarmee hebben Amerikanen de hoofdmaaltijd en het Thanksgiving dinner. En dat is dus iets wat 's middags is. Dat is niet per definitie 's avonds zoals we dat in Nederland zouden doen. En het is ook de dag waarmee het kerstseizoen wordt geopend. Dus die Macy's Thanksgiving Parade. Ik zal even kijken of ik een klein stukje kan laten horen. We zien nu Smokey the Bear. Dat is zo'n waarschuwende beer.
Ja.
Ja, ik weet niet of je dat hoorde, maar dit is Smokey de Bear. En die, dat is zo'n waarschuwende beer die altijd waarschuwt dat je in het bos geen vuurtje mag stoken. En de commentatoren die vertelden dat er allemaal mensen in de kantoren eromheen ook staan die hun kinderen hebben meegenomen, zodat je goed naar die parade kan kijken. Ja. Dus het is echt een mooi feestje op televisie, hè?
Ja.
Maar goed, dat is dan weer gesponsord ook door Macy's natuurlijk. En je ziet ook echt constant in die uitzending, zelfs de sponsors worden nog gesponsord. Het is allemaal commercie moet ik zeggen. En dat is natuurlijk omdat Thanksgiving naast dat familiefeest ook het begin is van de kerstinkopen. De winkels staan al zwart van de mensen. En nou ja, daar komt die term ook vandaan, Black Friday.
Ja, en er zijn meer Amerikaanse bedenksels. Hè? Moederdag en Vaderdag, dat vergeten we wel, zijn Amerikaanse uitvindingen. En die zijn komen overwaaien naar de rest van de wereld, ook naar Nederland. En Black Friday is ook een exportartikel geworden, Jan. In Nederland maken ze het echt heel bont. Ik had het nog nooit eerder zo beseft. Volgens mij is het ook de eerste keer. Maar deze hele week heet Black Friday. Wij nemen dit op donderdag rond de klok van 16:30 's middags. Dus bij jou 10:30 's morgens in Amerika. Maar gisteren was het Black Friday op woensdag en eergisteren op dinsdag ook enzovoort. En tot morgen. Dus het is dat is de Nederlandse manier van, als we het doen, doen we het goed waarschijnlijk. Hè?
Ja, ja, ja. Ja, het is echt ongelooflijk. Want voor mijn gevoel, 5 jaar geleden of 10 jaar geleden, toen deden we dat eigenlijk helemaal niet, die Black Friday sales, niet op die manier in Nederland. En we nemen dus eigenlijk alle aspecten ervan over van de Amerikanen. Want op zich zo'n Black Friday is natuurlijk een prima initiatief voor de winkeliers. Maar om er een hele week van te maken, dat doet me heel erg denken aan hoe het hier is. Want Black Friday begint vandaag dus op donderdag al op Amazon. En dan op vrijdag dan gaan sommige winkels hier echt om 5:00 ochtends open. Elektronica winkels bijvoorbeeld, waar mensen met hun slaapzak voor de deur liggen dan, om die ene tv of die ene aanbieding binnen te halen.
Wauw. Net als wanneer de nieuwe Apple uitkomt, hè?
Ja, precies, precies. En dan zie je ook die plaatjes dus, dat er zo'n bestorming is van als de deur open gaat. En dan wil iedereen dat ene product hebben. Het is niet overal meer bij elke winkel zo, maar daar zullen we het zo nog wel even over hebben. Maar na vrijdag blijft dan het hele weekend, blijven al die winkels ook nog open. Dan is het maandag Cyber Monday. Dan komen alle online winkels in actie. Ik moet zeggen, die zijn inmiddels ook echt niet meer alleen maar op maandag met hun aanbiedingen. Dat is ook al een week gaande. Dus het wordt hier inderdaad een week of langer nog, het blijft maar doorgaan. En ik ben wel verbaasd dat wij nuchtere, zeg maar even tussen aanhalingstekens, Nederlanders dit dus allemaal zo overnemen, Bernard.
Ja, nou ja, maar het is natuurlijk gewoon een heel ander aardig commercieel idee om mensen naar winkels te lokken. Want het idee van Black Friday was, het ziet zwart, maar van de mensen in de winkels. En dat beeld willen ze graag gebruiken. Ook in Nederland. En het heeft natuurlijk ook te maken met de rottijd die we allemaal hebben gehad tijdens corona. En toen toch hele grote periodes de middenstand niet bereikbaar was. Winkels dicht, ongezellig. Vorig jaar was het natuurlijk een ontzettende afknapper voor mensen die zich verheugden. En nu is net als in Amerika hier ook weer alles open en het is feestelijk. En ik denk dat dat ook een grote rol speelt. Maar het blijft in de eerste plaats een commercieel ding. De titel Black Friday en dat dan uitsmeren over een hele week. Ik vind het geweldig.
Ja. Dat is goed. Ze denken gewoon, we proberen het. En het lukt dus, mensen willen het ook. Ik moet wel zeggen, wat ik interessant vind om te zien, het is een voorzichtige beweging hier in Amerika. Dat sommige grote ketens zeggen van, wij doen even een stapje terug. Dus op Thanksgiving is niet alles, zijn niet alle winkels hier meer open. Dat was altijd wel zo. Want het zat dan ook eigenlijk in die grote Black Friday hoos. Maar die zeggen nu van ja, ons personeel mag ook wel eens thuis zijn. Die mogen ook wel eens bij de familie zitten. Sommigen gaan ook wat eerder dicht op Thanksgiving zelf. En op Black Friday, die gestoorde openingstijden van 5:00 's ochtends, dat doet ook niet iedereen meer. En nou ja, dat komt ook natuurlijk door het personeelstekort wat er nog steeds is. En ook omdat we steeds meer online gaan doen. Maar ik moet wel zeggen, ik zie er wel een kleine tegenbeweging in. En dat is mooi, denk ik, voor het personeel. Want het is wel, nou ja, net als werken met kerst. Dat doet natuurlijk ook liever, doet niemand
nee,
eigenlijk.
Nee, maar ja, laten we zeggen, de warenhuizen, die hebben als traditie dat ze gewoon altijd open zijn.
Mm-hmm.
Dus ja, ook op zondag. Dus dat is inderdaad, revolutie.
Ja, precies. Ja, ja. Hey, en ook belangrijk, want Thanksgiving is natuurlijk het moment dat je met de hele familie om de tafel gaat zitten. Dan spreek je ook even uit waar je dankbaar voor bent. Het is gezelligheid. Het is een soort pre-kerstdiner eigenlijk. Het is ook een moment om even in gesprek te gaan met de familie. En Joe Biden, ik kan wel raden waar dat gesprek over gaat daar. Want die moet natuurlijk met zijn familie in debat over de vraag: wat moet ik doen in 2024? Ben ik nog een keer kandidaat?
Ja, dat is inderdaad Joe Biden. Vorige week 80 geworden, Jan. Hè?
Tja.
We hebben het andere. En je kunt het aan hem zien. En je kunt het aan hem horen. Want hij wordt een beetje stram en stijf. En hij verwisselt woorden. Hij zei een paar weken geleden dat hij naar Cambodja, dat hij zou naar Cambodja gaan. Maar hij zei, ik ga naar Colombia. Nou, dat is niet handig. Als hij wint, is hij 82. En als hij dat zijn tweede termijn volmaakt, is hij 86. Dus ik denk, ja, hij kan praten met zijn familie, maar dat kan hij toch niet serieus menen, Jan?
Nee, ik moet zeggen, we hebben ook eerder natuurlijk, ik weet niet meer wanneer dat was, of dat nou... Ik denk eigenlijk al sinds de verkiezingen van 2 jaar geleden dat we het hier al over hebben. Hè. En ik zie gewoon niet voor me dat Joe Biden inderdaad voor de herverkiezing gaat. Gewoon die leeftijd. Hij is natuurlijk voor een 80-jarige. Ik hoop dat ik zo ben als ik 80 ben. Hij heeft echt wel energie. Hij is ook scherp. Dat zeggen mensen ook wel. Hè. Van hij is er echt nog helemaal bij. Hij kan dit ook gewoon nog. Maar je ziet in alles en je hoort ook aan alles dat dit niet een jonge, kwieke man is. En je wil natuurlijk iemand die in de kracht van zijn leven is. Die dit ook met gemak aan kan. En als je straks met 82 het nog een keer gaat proberen, ja.
Ja, en er gebeuren nu
ik
ook.
Zie niet gebeuren.
Ze gaan nu, misschien is het, leggen ze. Kijken ze te nauwkeurig of leggen ze op alle slakken zout. Maar bij COP27, klimaatconferentie in Bali, daar heeft hij een diner afgezegd met allerlei andere staatshoofden en hotemetoten. En iedereen riep toen, ja, is nou gewoon, dat kan hij niet meer aan, zoiets. Ik weet helemaal niet of dat waar is, hoor. Niemand weet waarom hij het heeft afgezegd. Vind ik ook stom. Ik had gewoon er iets bij verteld waardoor je denkt, oh, hij moet nog even een paar uur heel hard werken. Maar hij was er gewoon niet, ja. Dat voegt dan toe aan dat beeld van een verzwakkende man. Stram, stijf, ja.
Dat is het een beetje, hè? Door dat soort kleine dingetjes die misschien die voor een Obama niet erg waren geweest. Nu wordt daarop gelet en worden dat wel dingetjes in het grote verhaal.
Ja.
En als ik dan denk aan, want het is niet alleen nog 4 jaar dan het presidentschap, maar het is ook een jaar lang keihard campagne voeren. En de vorige campagne 2020 was natuurlijk tijdens corona, wat Biden toch wel wat goed uitkwam, denk ik. Dat hij ook niet keihard op campagne hoefde. Niet zoals Trump, die echt vier events op een dag doet. Die man heeft een ongelofelijke energie en gaat gewoon door. Ik zie dat Biden nog niet doen. En helemaal die combinatie, dat je dan in het derde jaar van je presidentschap zit, dat is zwaar. Je gaat ook nog een jaar op campagne, dat is zwaar. En dan moet je opladen voor de volgende 4 jaar. Het lijkt mij een beetje too much.
Ja, ja, ja. Nou, je had het al even over. Even naar die andere bejaarde, Jan.
Ja.
Hoewel, Trump is 4 jaar jonger. Maar toch, hè, het is
het
verschil is enorm. Hoe dan ook. We hadden het aan het begin van de podcast al even over. Er komt een speciale raadsman. Vroeger heette dat een speciale aanklager. En die zet in feite het onderzoek van de 6 januari-commissie voort. Was er obstructie bij de machtsoverdracht? Wie heeft daar aan meegedaan? Wie is ervoor verantwoordelijk? Was dat misschien meneer Trump? Inclusief de bestorming van het kapitaal. En hoe zit het nou precies, Jan, met die documenten die de FBI uit Trumps landgoed in Florida haalde?
Ja, dat laatste is interessant. Want met die inval in Mar-a-Lago is iets waar de 6 januari-commissie zich natuurlijk niet mee bezighoudt. Dus we hebben nu echt twee verschillende zaken waar die Jack Smith mee aan de slag gaat. Met allerlei zijpaden daarin waar ook nog wat uit kan komen. We hadden natuurlijk een special master al in die Mar-a-Lago-zaak. Dat moeten we misschien even een beetje uit elkaar gaan houden nu. Want die special master, dat was een persoon, een onafhankelijk persoon, die was aangesteld. Die bepaalde dan welke papieren die mee waren genomen uit het Witte Huis onderzocht mochten worden. Welke mee mochten in het onderzoek en welke teruggegeven moesten worden aan Trump. Maar dat is eigenlijk nu niet meer zo relevant. Want we zijn nu bij de opvolger gekomen, de volgende man. En die Jack Smith is dat. En die gaat nu vanaf nu onderzoeken wat is er uit die papieren gekomen. Wat weten we nu daarvan? Gaan we hiervoor vervolgen? En hoe gaan we dat dan doen? En dit is dus echt wel een stap verder in dat proces.
Ja, dus die special master was als het ware alleen maar een arbiter voor de kwestie welke papieren mogen nou wel en welke mogen niet worden ingezien. En als we het goed begrijpen, dan is deze speciaal
aanklager, onderzoeker.
Onderzoeker, ja. Aanklager.
Krijgt gewoon een nieuwe Robert Mueller, toch?
Ja, precies zoiets, ja. Ja. En, je doet meteen toch denken aan de grote zaken. Clinton, Nixon, Trump, twee keer met die impeachment-affaires. En dat grote onderzoek van Mueller inderdaad naar de bemoeienissen met Rusland. Daar gaat het op lijken? Of welke kant denk je dat het uitgaat?
Nou ja, daar gaat het op lijken. Maar tegelijkertijd ook dus met het dat dit twee onderzoeken zijn. Dat maakt het anders. Het is ook zo dat de situatie voor Trump is ook heel anders natuurlijk. Want die was toen nog president. Die probeerde achter de schermen ook invloed uit te oefenen. Had bijvoorbeeld ook minister van Justitie Barr had die achter zich gestaan. Hè? Dat merkte toen heel erg toen dat Mueller-rapport naar buiten kwam. Dat Barr dan ervoor zorgde dat eerst er een voor Trump fijne samenvatting kwam. Die eigenlijk het narratief daar echt wel in gevormd heeft. Dus dat is ook echt wel gelukt om Trump daar een beetje bij te helpen. En dat heeft hij nu allemaal niet. En je ziet ook wel dat er... We weten natuurlijk niet wat justitie doet. Maar dit is in ieder geval denk ik een aanwijzing dat Merrick Garland denkt, er valt iets te onderzoeken. Het is niet zo dat er nu gezegd wordt van, nou, we hebben een onderzoek gedaan en eigenlijk gaat justitie hier niet echt mee verder. Dit lijkt me er toch op te wijzen dat justitie denkt, er zijn aanknopingspunten. We kunnen, of dat nou Trump is of mensen om hem heen, maar we kunnen mogelijk mensen vervolgen. Er zijn hier mogelijk wetten overtreden. En dat is toch echt wel slecht nieuws voor Trump. Want ook voor 6 januari bijvoorbeeld. Hè, we hebben nog niet het eindproduct van de 6 januari-commissie. Maar we weten dus wel dat justitie hier al mee bezig is. En dat is pijnlijke punten. Ja, maar
voor de duidelijkheid. Er gebeuren nu dus twee dingen parallel, begrijp ik. Je krijgt Jack Smith, die gaat kijken of Trump en de zijnen inderdaad obstructie hebben gepleegd bij de machtsoverdracht naar Joe Biden. Schuldig zijn aan de bestorming van het Capitool. En tegelijkertijd kijken ze dan ook of Trump een strafbaar feit heeft gepleegd in Mar-a-Lago met die documenten. Dat is allemaal meneer Smith. Maar dan heb je ook nog een ander onderzoek van het ministerie van Justitie dat ook loopt. Waar gaat dat dan precies over?
Welke doel je nou precies dan? Want dit zijn de twee onderzoeken, toch?
Ja, dat weet ik. Maar ik hoor ook dat er een onderzoek loopt van het ministerie van Justitie buiten Jack Smith om, dat bijvoorbeeld Mike Pence heeft opgeroepen, de oud-vicepresident. Om te getuigen. En dat is volgens mij niet in de Jack Smith onderzoek. Een apart onderzoek. Dat loopt dus ook.
Ja, maar volgens mij gaat dat wel onder de Jack Smith paraplu vallen, denk ik. Want Mike Pence die is voor 6 januari ook opgeroepen. Die moet daarvoor getuigen. Dat wil justitie graag. Nou, we weten nog niet of Pence dat ook gaat doen. Pence heeft tegen de 6 januari-commissie altijd gezegd, ja, hallo, dit zou het congres te veel macht geven als ik hier nu gehoor aan geef. Dat kan ik niet doen. Maar justitie, daar zou die dan nog wel... Zou hij wel willen doen? Moet hij misschien ook wel doen? Hangt er vanaf hoe ver justitie erin wil gaan. Maar dat draait ook om 6 januari. Dus volgens mij uiteindelijk komt ook de getuigenis van Mike Pence, als die gaat komen, toch onder die grote Jack Smith paraplu uit. Want dat wordt het grote 6 januari onderzoek, toch? Of,
ja, nee, ja. Dat denk ik ook. Het was voor mij gewoon niet helemaal duidelijk.
Ja, en ik denk, het loopt wel door elkaar, hè?
Ja, het loopt door elkaar heen. En nou ja, de New York Times, jij stuurde me dat nog, had een heel groot artikel over dat onderzoek van justitie en Mike Pence en ga zo maar door. En daar stond, daar stond Jack Smith als een soort van alineaatje apart bij. Dus ik begreep het gewoon niet. Maar goed, het zal wel één groot onderzoek worden om ze zitten gewoon achter Trump aan. Laten we het nou gewoon zeggen zoals het is.
Ja, precies.
Daar komt het
aan. En ik denk, als Mike Pence iets spannends zegt, dan krijgt Jack Smith dat te horen. En anders dan blijft het erbij.
Ja.
Maar dan komt het uiteindelijk wel bij hem uit. Hey, en we noemden net ook al even die 6 januari-commissie, hè? Want dat loopt ook nog steeds door. We wachten op het eindrapport. Daar wordt nu achter de schermen heel hard aan gewerkt. En nu zagen we gisteren ook een interessant berichtje. Er is ook wat ruzie binnen die commissie. Hè? Daar moeten we het toch ook eventjes over hebben.
Ja. En ze zijn woest, begrijp ik, op Lynn Cheney. De vicevoorzitter. Liz Cheney, De vicevoorzitter van die commissie. Een van de twee Republikeinen die in die commissie zat, of zit, en die daardoor haar herverkiezing in Wyoming heeft verloren. Maar waar zijn ze nou zo woest om? Wat doet ze nou fout? Want ik vind dat ze tot nu toe toch een beetje als heldin heeft opgesteld in die hele zaak.
Ja, alleen al het feit dat ze daar als Republikein is gaan zitten en dat ze daar haar eigen politieke carrière, in ieder geval op de korte termijn, enorm mee op het spel heeft gezet. Ze is niet herkozen. Nee. Doordat ze dit heeft gedaan, daar is ze door afgestraft door de haar kiezers in Wyoming. Het was een heel interessant verhaal. Want we hoorden dus steeds allemaal complimenten van democraten ook. Van ze doet het zo goed, wat fijn dat wij haar hebben. En nu was er kritiek, want er lopen eigenlijk ook binnen dat die 6 januari-commissie verschillende onderzoekjes. Eentje is heel erg gericht op Trump. Dus een ander team dat is meer gericht op wat hebben eigenlijk de congresleden gedaan die dag. En er is een team wat meer gericht op wat hebben die milities en die andere clubs die daar allemaal rondliepen. De Proud Boys, de Free Percenters, dat soort types, wat hebben die allemaal gedaan op die dag? Nou ja, die onderzoeken die overlappen elkaar ook allemaal nogal een beetje. En nu is de kritiek van de sommige democratische medewerkers die zeggen van wacht eventjes, die Liz Cheney, die wil het alleen maar over Trump hebben. Het gaat alleen maar over de verantwoordelijkheid van Trump. Terwijl die andere teams ook heel veel opzienbarende dingen hebben gevonden die ook in dat rapport moeten. En zij hebben dan als verwijt daarbij, zij zeggen die Liz Cheney, die is nu bezig met haar vervolgstappen in haar politieke carrière. Dus die denkt niet, wat is nu het beste voor deze commissie? Wat is het beste voor de democratie? Liz Cheney denkt nu, wat is het beste voor Liz Cheney? En dat is dat Trump flink op zijn nummer wordt gezet. Want dat zou haar opstapje kunnen zijn naar haar eigen kandidatuur voor het presidentschap. Want misschien, dan gaan we heel veel stappen vooruit, maar misschien gaan ze het in de voorverkiezingen wel tegen elkaar opnemen. En dat zou haar dan enorm kunnen helpen. Maar ik vond dat echt, want die commissie die is altijd erg eensgezind. Nooit van ruzie gehoord. Er wordt echt, de dingen die worden gelekt, die willen ze ook lekken. En nu was het ineens, hoorde je de woordvoerder van Liz Cheney, die echt heel boos en hard reageerde, dat er delen in het rapport zouden hebben gestaan die gewoon niet klopten of te mager waren. En dat ze echt niet zouden meewerken aan democraten die alleen maar republikeinen zwart probeerden te maken of republikeinen neer willen zetten als racisten of dat soort dingen. Dus eigenlijk zei die woordvoerder van Cheney, die democraten maken het veel te politiek. Die maken het meer een campagnemiddel. En nu is het dus ruzie.
Gelukkig kun je zeggen, Jack Smith neemt de hele zaak over. Dus, en die is duidelijk aangetrokken omdat hij, voor zover we kunnen zien, apolitiek is. Hij moet ervoor uit Den Haag komen trouwens. Want hij werkt bij het internationale gerechtshof, ook als aanklager. Dus dat moet hij onderbreken. Maar het komt niet vaak voor dat ze een speciale aanklager uit Den Haag ontbieden, zou ik maar zeggen.
Nee, precies.
Hey, en dan,
Bernard, tot slot nog eventjes. Hè, want je zegt al inderdaad, hij is onafhankelijk. Hij wordt uit Den Haag gehaald. Dus is echt iemand niet uit de Washingtonse bubbel, echt van daarbuiten. Maar nou hoor ik van Republikeinen juist van, dit is nou precies wat die Democraten altijd doen. Ze maken het juist politiek. En toen dacht ik bij mezelf, dan kan je het ook niet goed doen eigenlijk. Hè, want dit is een onafhankelijke aanklager, of onderzoeker, hoe je het wil noemen. En die krijgt nu ook al de kritiek dat het te politiek is.
Ja, maar, ja. Maar dan kijken we toch even naar wat de advocaat van Trump zegt. Want die noemt, zegt, die noemt die hele gang van zaken, inclusief de benoeming van Smith, een schending van de scheiding der machten. Want ja, je kunt zeggen, de president is in zijn eentje de uitvoerende macht. Het congres is de wetgevende macht. De rechtelijke macht staat daar los van, is de derde. En ik denk dan, ja, er is misschien wel wat voor te zeggen voor dat argument. Want het benoemen van een speciale aanklager die gaat kijken wat de president heeft gedaan, maar ook misschien leden van het parlement. Ja, die steekt misschien die heeft misschien dat geitenpaadje gevonden dat nou juist die machten te veel bij elkaar brengt.
Mm-hmm. Ja, en het lastige wat ik daarbij ook altijd denk van Trump, die zegt altijd dat zijn macht, nou ja, dat hij degene is die alle rechten heeft en de anderen niet. Die zegt ook altijd, het is een politieke witch hunt. Hè, dat kennen we ook. Alles is een politieke witch hunt. Maar dit, ja, je kan het ook niet loszien van politiek. Het gaat natuurlijk om Trump en de dingen die hij, of hij wet heeft overtreden. Allemaal hele serieuze dingen. De democratie stond op het spel. Maar het blijft ook altijd politiek hebben. Dus ja, je kan het eigenlijk denk ik gewoon niet goed doen.
Nee, dat klopt. Je kunt het ook omdraaien en zeggen, als er zoveel verdenking is, en het is tot nu toe helemaal in handen van politici die daarover moeten oordelen, is het misschien verstandiger om het over te hevelen naar de rechterlijke macht. Want die zijn niet politiek en die doen alleen maar aan waarheidsvinding. Dus er is misschien op die manier ook wel iets voor te zeggen, hoor. Dus ik denk dat dat ook de overweging is geweest van de minister. Alleen, wat ik ook denk, is de timing is wel heel curieus. Want die 6 januari-commissie die gaat bijna stoppen. Hè, gewoon omdat de termijn afloopt. En juist op dat moment zegt Garland, nou weet je wat, dan benoem ik een speciaal aanklager. En die kan dat werk dan gewoon voortzetten. Dus die neemt als het ware het werk van die commissie over. En ja, ik kan me voorstellen dat iemand, een advocaat van Trump zegt, ja, dat is puur politiek, joh. Dat is gewoon een truc.
Ja.
Zit er.
Dus eigenlijk hetzelfde, doet me heel erg denken aan Trump, die John Durham aanstelde om nog eventjes een onderzoekje te beginnen naar, wat was het ook weer, de ontstaansgeschiedenis van het Mueller-rapport en hoe dat tot stand was gekomen.
Ja.
Deed je ook even vlak van tevoren en dan loopt zo'n onderzoek nog maanden door.
Ja. Ja. Nog heel even.
Ja.
Trumpse belastingen. Ja, dat speelt ook, hè? Want hij wil al maar zijn belastingaangifte niet laten zien. En dat speelde al vanaf het moment dat hij met zijn eerste campagne begon. En toen zei hij, nee, dat zou ik best willen, maar ik word op het ogenblik, er is een, weet het,
een audit,
ja. Ja, dus ik heb inspectie. Hè? En zolang die loopt, kan ik niks doen. En dat heeft hij jaren volgehouden.
Ja.
Dat er was inspectie en ja, nee, en dan mag je niks zeggen. Nee, die papieren wil ik best geven. En toen puntje bij paaltje komt, zei hij, ja, maar ik weiger het. En nu, daar is hij mee naar het Hoge Rechtshof gestapt. En dat zegt, ja, sorry, als die 6 januari-commissie daar om vraagt, dan kun je niet weigeren. Je moet ze gewoon geven, niet zeuren.
Dit was niet de 6 januari-commissie thuis. Dit was zo'n andere onderzoekscommissie.
Ja, sorry. Ja, goed. Maar goed, nou, het congres, dus het parlement, vraagt om documenten van een president of een oud-president. En aangezien het parlement het hoogste gezag is in een democratie, kun je dat niet weigeren. Dus je moet gewoon doen. Ja. Daar komt het op neer. Nou, dat is een ontzettende dreun voor Trump natuurlijk. Want die heeft het Hoge Rechtshof naar zijn eigen idee volgestopt met maatjes die altijd achter hem staan.
Ja.
En dat is toch niet
hij
waar?
Hij is er ook boos over, hè?
Ja.
Hij had een berichtje op zijn eigen Twitter, The Truth Social. En daar ging hij echt heel erg tekeer tegen de rechters die hij gedeeltelijk zelf heeft aangesteld. Dankzij hem is het conservatief hoogrechtshof geworden. Het sluit eigenlijk aan wat jij ook eerder zei, Bernard. Van dat, hoewel het nooit helemaal apolitiek is in dit land, dat hoogrechtshof, die rechters, die moeten eigenlijk apolitiek zijn op zo'n moment. Maar Trump die zegt, ja, ik ben er niet eens over verbaasd. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat je zomaar je belastingaangiftes moet inleveren als president. Een terrible president for the future president. En dan begint hij over Joe Biden. Heeft hij wel belasting betaald over al het illegale geld wat hij via Hunter heeft verdiend? En ja, het zwaarste stukje is dan The Supreme Court has lost its honor, prestige and standing and has become nothing more than a political body with our country paying the price.
Zo.
En dan zegt hij, they refuse to even look at the election hoax of 2020. Shame on them. Dus daarin komt alles samen, Bernard.
Ja. En hij blijft hameren op dezelfde dingen. Het is toch fantastisch. Hé, hey, Jan, nog even één andere bejaarde.
ja.
Nancy Pelosi, 82 jaar oud en ze stopt. Maar niet omdat ze niet meer kan, want ze is superfit. En medewerkers beschrijven haar als een elegante vrouw die altijd op hoge hakken letterlijk voor de groep uitholt. Die barst van de energie. Dat, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de president van haar eigen partij, dan zie je toch wel een enorm contrast. Hè? Dan pakt zij hem met haar 82 jaar compleet in.
Absoluut, ja, want dat beeld inderdaad op hoge hakken door de hal daar in het congres, dat is echt hoe ik maar ook voor me zie. En dan dat geklik van die hakken erbij. En zij is, zij is echt een fenomeen. Hè? Je merkt echt wel dat bij Democraten dat dit echt wel een moment was. Dat zij afscheid nam. Ze wilde natuurlijk eerst haar district in San Francisco nog even winnen bij de afgelopen verkiezingen, zodat dat in ieder geval democratisch zou blijven. Nou ja, dat is behoorlijk democratisch daar, hè? Dus dat is wel gelukt. En dit is dan een logisch moment, want ze is geen speaker meer straks, want de Republikeinen die hebben de meerderheid. We hadden natuurlijk dat moment met Paul Pelosi, haar man, die een paar weken geleden zo vreselijk werd aangevallen.
Oh ja.
Door die man die op zoek was naar Nancy. Die zei van, where's Nancy? Dus ja, op dat punt, het is een heel logisch moment, hè, voor haar om afscheid te nemen. Maar als je kijkt wat zij betekend heeft voor die Democraten, haar leiderschap. Zij was volgens mij de eerste vrouw die een grote partij leidde in het congres. Zij heeft Obamacare heeft ze door het congres geloodst. Echt, ik denk zonder haar was er geen Obamacare geweest. In de uitzending bij BNR heb ik ook een beetje gekscherend gezegd, ze hadden het ook Pelosi-care kunnen noemen. Want zij heeft dat echt geregeld. En ook afgelopen jaren, al die grote dingen die Biden toch door het huis heeft gekregen. Zij was degene met de minimale meerderheid die dat voor elkaar heeft gekregen. Enorme powerwoman, die Nancy Pelosi. En dat op die leeftijd.
Ja. En ze is dus de baan kwijt als speaker. En Kevin McCarthy, de huidige fractieleider van de Republikeinen, die denkt buitens binnen, dat word ik nu.
Ja, en daar is niet iedereen het mee eens. dat is wel weer interessant om te zien dan. Hè? Dat die Republikeinen zitten natuurlijk echt in een rare fase. Ze hebben die verkiezingen een beetje gewonnen, maar iets te veel een beetje. Ze hadden op meer gehoopt, dus iedereen is teleurgesteld. En daardoor is er toch wat interne wrijving. En je hebt natuurlijk constant dat die rechtervleugel, die Freedom Caucus, de Trumpers, zeg maar, dat groepje America First, MAGA Republicans, die zich ook altijd roeren. En dat gebeurt hier nu ook weer. Die Kevin McCarthy, die probeert al, die is van kinds af aan, is hier al mee bezig. Die wil de leider worden in het huis. Maar dat groepje, dat werkt dat op dit moment nog tegen. En er is wel, ze hebben een soort voorselectie gedaan, waarin hij eigenlijk wel informeel is aangewezen als de belangrijkste kandidaat. Maar er komt nog een grote stemming. En daarvoor heeft hij op dit moment nog niet het aantal stemmen wat hij nodig heeft. Dus dat wordt nog wel interessant. En wat je al ziet, wat ik denk te zien, laat ik het zo zeggen, is dat daar wat achter de schermen al wat onderhandeld wordt. Want we zagen bijvoorbeeld Marjorie Taylor Greene, dat hele bekende congreslid, hè, wat we het ook vaak over hebben gehad, met extreme standpunten, die ook heel makkelijk herkozen is trouwens in haar district in Georgia. Maar goed, die is dan op een bepaald moment bij Kevin McCarthy in het kantoortje en een dag daarna zegt zij ineens, ik steun Kevin McCarthy. En dan zag je deze week Kevin McCarthy bij de grens staan, bij El Paso, de Mexicaanse grens. En die zegt, wij gaan de minister van Binnenlandse Veiligheid, gaan wij proberen te impeachen. Er komt een onderzoek, we gaan het keihard tegen hem opnemen. En dat is nou net zo'n standpunt waar Marjorie Taylor Greene het al maanden, misschien wel jaren over heeft, dat die man impeached moet worden. Dus ik heb het idee dat daar al achter de schermen zo'n quid pro quo gaande is, waarbij bepaalde mensen worden binnengehaald door McCarthy. En nou, dan hoopt hij het dus toch te worden.
Ja, maar uiteindelijk beslist het nieuwe congres, hè? Die kiest de speaker. Voor zover
ja, precies. Daarom heeft hij ook. En daarom is het ook nog best wel lastig.
Ja, 3 januari pas, hè? Want dan.
Ja. En ze hebben maar een kleine meerderheid. En we weten nog niet eens hoe klein of groot die meerderheid precies gaat zijn. Dus het is allemaal nog best onduidelijk. Maar wel heel interessant.
Maar in theorie mogen er. Het is een stemming in het Huis van Afgevaardigden over wie de speaker wordt. En nergens staat dat Democraten niet ook op hem zouden kunnen stemmen. Ik noem maar eens iets, hè? Ja. Het zou kunnen.
Ja.
En als zij denken, daarmee snijden we bijvoorbeeld die Freedom Caucus een beetje de pas af, dan hebben de Democraten misschien een belang om mee te werken aan zijn benoeming.
Ja, zeker.
Kan
ja,
allemaal gebeuren. Ja. Nou,
daar wordt achter de schermen heel hard aan gewerkt.
Ja, we gaan wel echt een hele spannende tijd tegemoet.
Zeker, zeker.
Jan, we gaan zo verder. Eerst onderbreken we de Amerika-podcast even voor een heel belangrijke mededeling.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Jan, zullen we naar de luisteraarsvragen gaan? Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Dan kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Nummer is 06-28-13-5020.
Ja, en ondertussen komt hier Ronald McDonald door het beeldscherm zweven, Bernard. De Thanksgiving Parade is nog steeds bezig.
Ja, dat is de liefdadige afdeling van McDonald's. Hè? De kinders,
ja, precies, kinders, precies. Ja. Ja, het is mooi met hele vrouwen. En Sesamstraat is er ook bij. Nou goed, ik ben helemaal afgeleid, joh. Maar nog even over die voiceberichtjes. Hou ze binnen 30 seconden en hou ook de andere berichtjes een beetje beknopt. Hoeven wij niet te knippen, dat is altijd fijn. En om eens even met zo'n voiceberichtje te beginnen, zullen we eerst Peter doen?
Hoi, dit is Peter uit Zwolle. Ik had een vraag. De zittende president verliest eigenlijk altijd het Huis van Afgevaardigden na 2 jaar. Dat weet hij toch? Dus hij stopt toch eigenlijk in principe altijd al zijn beleid in de eerste 2 jaar. Hij heeft die laatste 2 jaar toch in principe niet nodig, want daar sorteert hij op voor in principe. Groetjes.
Ja. Ja. Nou, historisch klopt het niet helemaal. Het is wel zo dat de zittende president meestal zetels in het Huis van Afgevaardigden verliest. Ik geloof niet dat de hele geschiedenis door de andere partij dan aan de macht kwam. Dat betwijfel ik. Maar het leidt inderdaad altijd tot een terugslag. Er zit wel iets in. Je probeert de grote binnenlandse plannen, de begroting op lange termijn. Hè, dus de hele grote plannen, zoals heeft hij ook gedaan met dingen als infrastructuur, de inflatiebestrijding. Dat is een plan dat strekt zich uit over vele jaren. Dat heeft hij inderdaad geprobeerd om die in die eerste 2 jaar er doorheen te krijgen. Mm-hmm. En in de tweede helft storten ze zich vaak iets meer. Daar heeft Peter wel een beetje gelijk in. Storten ze zich vaak ietsje meer op buitenlandse kwesties. Dus het zal ons niet verbazen als Biden zich bijvoorbeeld actiever gaat bezighouden met dingen als de relatie met Rusland of de oorlog in Oekraïne. Dat zou best eens kunnen, hoor. Maar het is niks. Er zijn geen regels.
Maar wat Peter inderdaad zegt, dat is wel, hij wordt ook een beetje gedwongen eigenlijk om naar het buitenland te kijken, toch? Omdat vaak na 2 jaar, en in dit geval dus ook, dan wordt het binnenlands wat moeilijker.
Ja.
Dus dan moet je moet wel wat verder kijken.
Ja, en bovendien, hij heeft de steun van de Senaat. En de Senaat bemoeit zich traditioneel ook meer met kwesties die gaan over geopolitiek dan het huis. Dus het is ik denk redelijk binnen de verwachting dat gebeurt.
Ja, en nog even kort, want Peter zegt, dan doe je toch gewoon meer in die eerste 2 jaar. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Maar ja, de tijd is op een bepaald moment op. Hè? Als je ook kijkt, Biden heeft heel veel dingen gedaan. Nog meer dingen geprobeerd. Maar 2 jaar is uiteindelijk toch maar kort. Vooral ook omdat die campagne natuurlijk alweer eerder begint ook. De klok tikt door. En presidenten willen eigenlijk altijd meer dan dat ze tijd hebben, volgens mij, in de eerste 2 jaar.
Zeker.
Ja. Top, dank voor je vraag, Peter. Rick Bongers dan. Die luistert al sinds aflevering 40. Dus dat is ook een mooi aantal, heeft hij inmiddels al achter de oortjes, kan je dat zo zeggen.
Ja.
Mijn fascinatie voor dit bijzondere interessante land is enorm versterkt nadat ik in 2020 een exchangeperiode in Philadelphia heb gedaan aan de Beasley School of Law van Temple University. Op Twitter heb ik gezien dat Jan voor de midterms daar op de campus was. Hij filmde net mijn oude huis niet, zonde. Vraag 1. Het is geen typische bombastische Amerikaanse university campus, maar wat was jouw ervaring op deze campus in North Philly? Ik was daar een paar weken geleden toen met die grote rally van Obama en John Fetterman en natuurlijk ook Biden was er ook bij. Was in het lokale basketbalstadion daar. En ja, ik vond het een bijzondere campus. Het was echt zo'n Amerikaanse stadscampus, want je hebt... Nou ja, dat zal jij ook hebben, Bernard. Als jij aan een universiteitscampus hier in Amerika denkt, toch? Dan denk je aan die hele mooie Harvard. Er zijn allemaal van die hele chique, mooie oude campussen. Maar dit was een midden in de stad. En je gaat dus ook heel snel over van een stukje wat niet zo mooi is. En waar veel mensen op straat wonen, waar veel armoede is. Naar een stukje waar dan die universiteit is. En dan zie je ook, daar worden de huizen ietsje mooier. Er zijn meer eetentjes, er wordt het wat gezelliger. Dus ik vond het wel, ik vond het zo'n typische Amerikaanse stadscampus. En ik had wel het gevoel dat er ook wel wat gezelligheid zat daar. Philadelphia sowieso, vind ik een leuke stad.
Leuke stad,
dus,
ja.
Ik denk dat je mooie tijd
hebt. Ik ken het beeld, want ik woon in New York, dicht in de buurt van Columbia University. En dat ligt midden in Harlem. Maar dat hele gebied heet Morningside Heights. En dat is eigenlijk een hele chique, traditioneel, ik zal maar gewoon zeggen waar het op staat, blanke buurt in een traditioneel zwarte omgeving. En daar heb je dus hetzelfde. Dat zijn ook allemaal prachtige, dure huizen. En die campus is ook schitterend. Dus het ligt ook midden in zo'n bruisende stad als een soort enclave daar. En is ook trouwens heel goed voor de omgeving, hoor. Want inmiddels is Harlem, zoals je weet, een bloeiend deel van de stad geworden. Mm-hmm. Maar in vroeger tijden was het alsof er een betonnen muur daar midden in Harlem stond. Ja,
ja, ja. Ja, ik heb zelf ook een periode aan een universiteit in Michigan gezeten. En daar zat ook, dat is een klein plaatsje hoor, maar daar zat de campus ook midden in dat stadje. En dan merkte je wel eens dat bijvoorbeeld criminaliteit, dat kwam dan zo uit dat stadje ook die campus op. Dus 's nachts dan zat iedereen eigenlijk binnen en dan werd er ook wel eens wat geschoten en dat soort dingen. Dus dat was wel eens wat minder aangenaam, maar daar merkte je dan niet zoveel van. En overdag was het echt het terrein van de studenten en dan waren overal studenten en was het eigenlijk heel gezellig en heel leuk. Het is heel gek hoe dat kan werken. Aan de ene kant afgesloten, aan de andere kant open.
Ja.
Dat hebben we niet zo in Nederland op die manier, denk ik.
Nee.
Het is een serieuze vraag dan. Hij stuurt een artikel van de Washington Post door. Daarin wordt Gretchen Whitmer genoemd als nieuwe presidentskandidaat voor de Democraten, potentieel. Zij is met flinke overmacht is ze herkozen als gouverneur tegen een door Trump aangewezen kandidaat. En de staat heeft wel pro-Trump gestemd de afgelopen presidentsverkiezingen. Zegt hij, en als je dat artikel moet geloven, doet ze hele goede dingen. Denken jullie dat zij een van de aangewezen personen is? Zeker nu we Kamala Harris naar de achtergrond verwezen zien worden. En zo komt dan ook nog even de vraag van Mark Janssen erbij, Bernard, of we sowieso nog meer democratische kandidaten zien. Maar laten we eerst eventjes deze Whitmer eruit pakken, want die heeft... Dat is echt een democraat. Misschien wel de democraat met de beste avond, denk ik, op verkiezingsavond.
Ja, zeker. Het zou kunnen. Mijn eerste vraag is gesteld dat Biden doorgaat. Gaat hij dan ook door met Kamala Harris? Rare vraag. Mm. Maar ik heb zo het idee dat die twee elkaar zo slecht liggen dat hij wel van de af zou willen. Mm-hmm. En dan is Whitmer een geschikte kandidaat? Ongetwijfeld. Ik denk dat ze in de voorverkiezing wel een eind zou komen.
Mm-hmm. Ik ben wel benieuwd, dit is echt eventjes gewoon vrijuit denken hoor, maar Die Whitmer die is bij Republikeinen in Michigan... heeft ze ook wel veel kwaad bloed gezet door haar... vooral hoe ze coronamaatregelen, hoe ze daarmee om is gegaan. Ze was redelijk streng. In ieder geval te streng voor die Republikeinen. Dat heeft toen echt veel losgemaakt daar. En ik ben benieuwd of dat, stel dat zij presidentskandidaat zou worden... of dat een beetje aan haar zou kleven nog. Dat ze, Republikeinen hebben dat soms. Dat ze van een democratische kandidaat... en het is vaak ook een vrouw, zoals bijvoorbeeld Hillary Clinton. Dat blijft dan, maar Nancy Pelosi is ook zo iemand. Dat zijn dan mensen, dat worden echt een soort boemannen. En ik ben benieuwd. Whitmer is dat in Michigan volgens mij ook een beetje voor die Republikeinen. Dus ik ben wel benieuwd.
Het zou kunnen. Maar goed, dat is nu eenmaal het Amerikaanse systeem. En we praten over een kandidaat voor de Democraten. Die dan voldoende Republikeinen voor zich zou moeten winnen om nog een deuk in het Amerikaanse pak poten te kunnen slaan. Daar komt het op neer. Het is altijd zo. Uiteindelijk heeft de winnaar van de presidentsverkiezingen dat te danken aan overlopers.
Mm-hmm.
Hè, dat is per definitie zo.
Interessant in ieder geval. En om Mark Jansen er dan even bij te pakken, want die noemt van Beto O'Rourke. Ja, dat was zo'n... Ik zeg al was, maar dat is iemand die het natuurlijk meerdere malen geprobeerd heeft voor de Democraten, die in Texas, die het weer niet gered heeft. Die man is ook, denk ik, in de verkeerde staat geboren, want dat is een hele Republikeinse staat, hè, Texas. Mark zegt van ja, het houdt nu ook een keer op, denk ik, voor Beto O'Rourke. Nou, dat denk ik ook wel. Wie moet het dan gaan doen?
Nou, jij mag het
hebben
zeggen.
Hebben nog een andere naam?
Jij mag het zeggen.
Nou, ik moest meteen denken, want we hadden het net ook al even over Philadelphia. Wie daar toen ook op het podium stond, hij is al eerder genoemd, Josh Shapiro.
Ja.
De nieuwe gouverneur.
Nieuwe gouverneur, die heeft hele hoge ogen gescoord, dat is waar. En was een beetje een verrassing in deze verkiezingen. Ja. Dus ja, wie weet.
En verder hebben we het vaste rijtje. Hè? Die hebben we al vaker genoemd. Gavin Newsom wordt vaak genoemd, de Californische.
En Buttigieg.
Buttigieg,
die nu minister van verkeer is. Ja, maar goed.
Eigenlijk zeggen, Bernard, bij allemaal kan je denken van, nou ja, er is een reden waarom ze het misschien niet zouden worden, of misschien minder succesvol zouden kunnen zijn. Maar we hebben toch wel een aardig poeltje nu van iets nieuwere namen, hè, vergeleken met 2 jaar geleden.
Dat is waar. Maar ze kunnen nog steeds niet op tegen de namen bij de Republikeinen, want die hebben echt mensen die veel bekender zijn en dus een grotere kans maken.
Nou goed, daar gaan we nog op terugkomen.
Ja.
Dank in ieder geval voor die vraag. En zullen we naar de volgende audiovraag?
Beste Jan en Bernard, mijn vraag is als volgt. Trump heeft zich momenteel, voor zover ik weet, als eerste kandidaat gesteld voor de Republikeinse nominatie. Zijn grote concurrent Ron DeSantis is net herverkozen als gouverneur en heeft zich daarmee in principe aan een termijn van 4 jaar verbonden. Wat voor negatieve gevolgen zou het voor DeSantis kunnen hebben om zich binnen zijn ambtstermijn verkiesbaar te stellen voor het presidentschap? Voelen zijn huidige kiezers zich dan niet in de steek gelaten, wat de kansen voor het presidentschap zou kunnen verminderen? Het zou voor die podcast in elk geval genoeg interessante gesprekstop opleveren. En om dat proces te bespoedigen ben ik best bereid om volgend jaar tijdens mijn huwelijksreis in Florida persoonlijk de Amerika Podcast Mock bij DeSantis af te leveren. Laat me weten of ik je daarbij van dienst kan zijn.
Ja, en dit was
Robert Reinders.
Ja, leuk. Ontzettend leuk. Ja.
Benieuwd of zijn partner daar ook van weet, Bernard. Dat hij dan naar DeSantis moet op zijn huwelijksreis.
Hey, maar het is een goede vraag, hè? Die stelt. Kan je, als je een ambtseed aflegt om weer 4 jaar gouverneur te zijn, dan na 2 jaar afhaken? En mijn antwoord is ja, dat kan. Want het argument wordt dan aan zijn eigen kiezers: misschien stel ik jullie in deze staat teleur, maar ik ben nu geroepen om het hele land te redden. En jullie hebben mij zo massaal gesteund in die verkiezingen voor gouverneur. Doe dat alsjeblieft dan ook weer als ik het een gooi doe naar het presidentschap. Ik denk, als hij het over die boel gooit, dat hij ermee wegkomt.
Ja, en ook misschien omdat hij al een eerste termijn heeft volgemaakt natuurlijk. Want we noemden net wat mensen, maar die Shapiro in Pennsylvania bijvoorbeeld, die is nog maar net gekozen. Dan wordt het wel een beetje pijnlijk als je meteen weer verder gaat.
Dat is waar. Ja. Maar goed, er is één staat die in elk geval zou winnen en dat is Florida. Hè?
Dat denk ik, want hier speelt ook wel lokale trots dan
tuurlijk,
mee. Hè? Dan heb je de partij ook, ja.
Ja.
Nou, is Florida geen slechte staat om achter je te hebben. Nee. Dank in ieder geval voor deze vraag. En nou ja, voor nu denk ik dat we je huwelijksreis, maar ook je huwelijksreis moeten laten zijn. En wil het je niet aandoen om dan ook nog een politieke of misschien wel diplomatieke missie daarvan te maken. Maar wel dank voor dat aanbod. Ja. Roderick Mees. Tijdens Trumps aankondiging van dinsdag zag je een andere meer auto-cue volgende spreker. Minder improvisatie en dus minder vuurwerk en energie. Ik denk dat dit een bewust advies aan hem is geweest van zijn team. Dat is serieuzer, meer de nadruk op wij in plaats van ik. Not my campaign, but our campaign. Geen haat naar rhinos of concurrenten binnen de partij. En niet langer terugblikken op 2020. Nou, een heel klein beetje zat dat er wel in. Kortom, een andere Trump. Hoe zien jullie dit en kan hij met dit nieuwe gezicht de gematigde Republikein voor zich winnen? Is dit een nieuw gezicht? Misschien moeten we daar eerst mee beginnen.
Ja, nee, dat vond ik niet. Ik vond hem vooral een beetje slapjes. En hij viel mij tegen. We hebben het er al eerder over gehad. Ik vond hem
dat
gewoon...
komt denk ik wel door die autocue inderdaad.
Ja, dat zou kunnen. En nou ja, iedereen die iets daarvan weet, die zegt altijd... hij is te ijdel voor een autocue. Want hij weigert om een leesbril op te zetten. En dat zou moeten. En die autocue die staat dus met koeienletters. Dus daar kan niet voldoende in dat schermpje. Het is allemaal heel gewoon technisch, is dat even een dingetje. Misschien dat het daar aan ligt. Misschien dat hij ook toch een beetje een terugslag had van de verkiezingsuitslag.
Ja.
Want hij was niet de grote held. Maar gewoon maar een meneer die heeft geholpen. En in een aantal gevallen zelfs heeft gezorgd voor nederlagen. Dus ja, hij stond er ook niet zo lekker, denk ik.
En denk jij die gematigde toon?
Nee, maar het woord gematigd heeft echt niets te maken met het woord Trump. Echt nul. Dat gaat ook nooit gebeuren. En eerlijk gezegd, ik zou het hem bij wijze van spreken kwalijk nemen. Want ja, als je bent wie je bent en hij is een hele uitgesproken man, dan moet je dat ook blijven.
Ga je en die niet... authenticiteit is juist ook belangrijk.
Ja, precies, precies. Ja. Dus dat wij zouden, als wij hem adviseerden, zeggen... bij de volgende toespraak, wees weer gewoon jezelf en ga lekker los. Want de mensen dwepen dan met je. Eerlijk is eerlijk.
Ja, nee, ik denk het ook. En hij houdt dit ook nooit lang vol. Want we hebben al vaker gedacht in het verleden... van het moment dat hij president wordt... of het moment dat hij de officiële kandidaat is. Er waren allerlei momenten en dan hield hij weer eens een autocue-toespraak... En dan dacht je van, nou, zou het kunnen dat dit dan de gematigdere toon is? Nee, was nooit zo. Dus ik geloof het nu ook niet.
Nee.
Maar goed, wel een leuke vraag.
Leuke vraag.
Maarten, ja. Maarten Zomer. Ik las in de krant dat veel traditionele, gelovige, zwarte kiezers... zich niet meer thuis voelen bij de progressieve lijn van de Democraten. Klopt dit? En zou bijvoorbeeld Tim Scott hier een rol in kunnen spelen... in de verkiezingen van 2024? Dat is die senator uit South Carolina, volgens mij. Een groot politiek talent.
Ja, is ook wel... ik weet het niet. Dat is het eerste wat ik zeg. Ik weet wel dat het een misverstand is om te denken dat, om het nou maar even simpel te houden, alle zwarten altijd op de Democratische Partij stemmen. Dat is niet zo. Dat is ook nooit zo geweest. Dus er is altijd een behoorlijk bestanddeel zwarte Amerikanen dat republikeins is, voelt en erop stemt. Hoe het zit met de geloofskwestie, dat weet ik eenvoudig niet. Omdat de meeste, laten we zeggen, in zwarte religieuze kring... is het toch vooral het baptisme dat daar de boventoon voert. Terwijl in witte religieuze kring het vooral de evangelische beweging is... die daar de boventoon voert, tenminste de laatste jaren. Dus ik heb er net te weinig kijk op of te weinig verstand van, laat ik het zo zeggen... om daar echt een oordeel over uit te spreken.
Ik heb wel het gevoel, om er even op aan te sluiten... er zijn echt wel heel wat conservatieve... precies wat Maarten eigenlijk omschrijft... conservatief gelovige zwarte kiezers. En die zijn ook wel wat conservatiever... als het gaat om het homohuwelijk of abortus.
Zeker.
Die zijn er echt wel.
Ja.
En ik een tijdje geleden sprak ik met een... het is een beetje een zijverhaaltje... maar een abortusarts in Arkansas... die vertelde dat hij in een heel gelovige gemeenschap was opgegroeid... een zwarte man trouwens... En hoe verstikkend dat was geweest. En hoe daar absoluut niet over abortus of seksualiteit... of wat dan ook gesproken kon worden. Omdat dat gewoon echt heel fanatieke christenen waren. Zoals je ook onder blanke fanatieke christenen hebt. En onder Latino's. En allemaal met conservatieve standpunten. Dus ja, dat is er zeker wel. En En, maar om nog even eraan toe te voegen, Bernard, want je zegt van, joh, een zwarte Amerikaan stemt echt niet altijd democraat, maar een zwarte Amerikaan stemt ook niet altijd op een zwarte kandidaat.
Nee,
dat is hier ook wel belangrijk. Die Tim Scott is een zwarte kandidaat, ja, die het ook echt ver kan schoppen, maar het is niet zo dat elke zwarte Amerikaan dan denkt, hey, die willen we dan president maken.
Nee, en nog iets, een gekozen zwarte politicus wordt niet door alle zwarten gewaardeerd. Dat zag je bijvoorbeeld bij Obama. Toen er uit zwarte kring heel veel klachten kwamen, dat die helemaal niet voor hun voor het zwarte bevolkingsdeel opkwam.
Ja.
Ja, dus extra ook daar moet je. Dit is allemaal gebaseerd op vooroordelen en daar moeten we echt voorzichtig mee zijn. Mensen zijn mensen en ze kiezen vanuit hun eigen overtuiging op iemand in wie ze geloven, om wat voor reden dan ook. En dat, ik denk dat dat dwars door de rassen heen gaat.
Dank in ieder geval voor die vraag, Maarten. Trouwens, het is wel leuk dat hij die Scott even noemt. Die man heeft echt de beste, wat was dat ook alweer? Dat was zijn campagneslogan of zo bij zijn aankondiging voor senator, volgens mij. Toen had hij From Cotton to Congress.
Ja.
Daar had hij dus zijn eigen afkomst. Nou, vond ik zo mooi.
Prachtig. Ja.
Had alles in.
Ja. Ja.
Hey, even kijken, we moeten ook weer een beetje afronden. Want mijn koffie is in ieder geval op.
Ja.
Etenscheurtjes van de buren, Bernard. Ibrahim Adai pakken we nog even mee. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek, Ibrahim. Ibrahim, die wil het ook nog even kort over Biden hebben. Hij zegt dan van, die man is inmiddels ouder dan mijn vader. Die wordt in februari 80, dus alvast gefeliciteerd. De arts van Biden zegt, hij is volledig gezond. Maar ja, wat moeten we hier nou van denken? Hè? Is hij echt kerngezond, die Biden? Is er ook wel twijfel over? Ja, dit blijft een lastige. Hè? Want
Het antwoord lijkt mij, hij is gezond, maar hij is ook heel oud. En met leeftijd komen dingetjes, je loopt niet meer zo makkelijk. En je ziet wat moeilijker en je hoort wat slechter. Daarmee ben je niet ziek. Je bent nog steeds kerngezond, dat zal die wel zijn. Maar het is een oude man, we hebben het al eerder gehad. En je kunt zien aan hem. Zo simpel is het.
Ja, precies. Dat is eigenlijk wel, als ik nu zo over nadenk, die Republikeinen en Trump ook, die gooien het dan heel erg vaak op. Oh, die man is dement, die is er niet meer bij. Dat is natuurlijk, het zou veel slimmer zijn om Biden aan te vallen op wat jij nu net zegt. Van, het is gewoon een oude man. En niet het zo te overdrijven en de dingen bij te verzinnen die je niet kan
onderbouwen. En als hij niet zo makkelijk loopt, is hij niet dement. Dat heeft echt niks met elkaar te maken.
Nee, precies, precies. Ja. Oké, maar dat even een gedachte terzijde. Even kijken hoor. Nog één audiovraagje, Bernard?
Ja, leuk. Van wie is die?
Linda de Roo is dit.
Oké, komt-ie.
Hallo, Linda de Roo hier. Ik luister nu al enige tijd met heel veel plezier naar jullie podcast. Vaak tijdens het hardlopen en ik vind het heel erg leuk. Dus mijn complimenten. Ik heb een vraag naar aanleiding van de podcast van vorige week. Jullie hadden het daar over de speech van Trump, waarin hij zich kandidaat stelde voor de volgende verkiezingen. En hij gaf daarin aan dat als hij nu president was, dat het veel beter zou gaan met het land en dat ze geen last zouden hebben van bijvoorbeeld hoge inflatie of hoge benzineprijzen. Maar ik vraag me af welk beleid Trump gevoerd zou hebben om deze problemen te voorkomen. Deze worden toch mede bepaald door invloeden van buitenaf, zoals de oorlog in Oekraïne. Ik hoop dat jullie een antwoord hebben op mijn vraag. Dank je wel.
Nou, ik zeg al meteen nee. Ik heb het antwoord in ieder geval niet helemaal. Maar wel een beetje. Want als Trump president zou zijn geweest, dan zou bijvoorbeeld dat inflatiebestrijdingsplan er niet zijn gekomen. Trump had dat aan de vrije markt overgelaten. Met als gevolg dat de kloof groter zou zijn geweest, denk ik. En nu, er is heel veel discussie over. Sommige mensen zien dat plan als de redding van de Amerikaanse economie. En anderen zeggen, dit is de dood van de Amerikaanse economie. Of dat nu ook echt zo is, dat weten we niet. Want die inflatiebestrijding, dat plan van Biden, is aangenomen en wordt geïmplementeerd. Dus we kunnen het nu niet meer precies zien. En meer in het algemeen, iedere kandidaat die belooft altijd een dampende economie en vrede op aarde. En Trump is wat dat betreft net zo
vaak,
net zoals alle anderen.
Ja, precies. En wat mij ook opviel bij die speech ook weer, en dat doet Trump eigenlijk altijd. Hij zegt eigenlijk niet zozeer, dit ga ik doen. Hij zegt van, onder mij was dit nooit gebeurd. En dat doet hij nu ook. Hij zegt van, die oorlog in Rusland, of de oorlog in Oekraïne bedoel ik, dat was nooit gebeurd als ik president was. Dus hadden we niet met deze inflatie gezeten. Ik had gezorgd, zonder concreet te worden, dat die inflatie er sowieso nooit was geweest. Het is eigenlijk altijd een soort voorstelling van alle dingen die nu verkeerd gaan, als Trump er had gezeten, was niet gebeurd. Maar hij geeft niet echt aan hoe hij een huidig probleem in de toekomst zou oplossen. Hij kijkt altijd terug.
Ja.
Dank Linda voor deze vraag en succes met het hardlopen. Als je dit aan het luisteren bent, ongetwijfeld tijdens het hardlopen. Moeten we hem daarmee ook afronden, Bernard?
Ja, laten we maar doen. Ja. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06-28-135020.
Ja, en welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres even in de tekst, want dan maak je kans op de inmiddels beroemde Amerika Podcast koffiebeker. En ik bedenk me nog even op de valreep wat, Bernard. Bij deze bedanken we ook nog even al onze luisteraars die op ons gestemd hebben voor de Dutch Podcast Awards. We zijn heel trots op dat we zijn genomineerd, maar we zijn het uiteindelijk niet geworden. Het zijn onze conculega's van Boekenstein en De Wijk geworden. En nou ja, als je dan toch van een podcast moet verliezen, Bernard, dan maar van die. Hè?
Want dan maar van die, ja. En die is nu ook in alle peilingen, hoe dat heet, metingen, de nummer 1 hè, in Nederland. Dus
ja, precies.
Ook
dus,
petje af voor Boekenstein en De Wijk. En natuurlijk Hugo Reitsma, die dat presenteert. En onze eigen Michael Roelen, die heel veel meehelpt aan de productie. En dus ook mede winnaar was daarvan. Dus we gunnen het ze van harte. En inderdaad, iedereen hartelijk dank. En tot volgende week.
Tot volgende week.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.